Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Het Archief, het programma waar wij samen de mogelijkheid krijgen om als het ware in een teletijdmachine te stappen en in een ander tijdvak te belanden. We stappen zo binnen in de woon- en werkruimte van een bisschop en maken een wandeling doorheen zijn bisdom en leren zijn leven beter kennen. Hij wordt onze gids in zijn tijdsperiode. In het archiefjaar dat wij vandaag zullen verkennen, werd in de wereld koningin Victoria gekroond in Westminster Abbey in Londen. De proteïne wordt ontdekt door Gerardus Johannes Mulder en ten gevolge van ijsgang treedt de Donau buiten haar oevers en zet de benedenstad van Budapest onder water. 153 mensen laten er het leven en 60.000 burgers worden dakloos. Juan Pablo Duarte richt met twee anderen een geheim genootschap op om de Haïtiaanse overheersing te bestrijden en een onafhankelijke Dominicaanse republiek te stichten. Spoorlijn 50A van Brussel over Gent naar Brugge bereikt de kust bij Oostende. Het is de officiële opening van het station aldaar. En Hendrik Conscience publiceert zijn meesterwerk De Leeuw van Vlaanderen. Wij schrijven het jaar 1838. Het is eveneens het jaar dat Frédéric Chopin zijn beroemde 24 preludes voor piano schrijft. En we gaan luisteren naar zo'n prelude en daarna zullen we de mogelijkheid hebben om Monseigneur Dillebec zelf aan het woord te laten. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Mijn naam is Louis-Joseph de Lebec. Ik werd geboren op 7 december 1796 te Ieper. Jullie zullen zich dat misschien niet meer herinneren, maar toen ik het levenslicht zag, was Ieper nog een bisdom. Je kan het in de archieven terugvinden onder de naam Diocesis Iprensis. Tegen dat ik 5 jaar was, werd het bisdom echter opgeheven en opgenomen in het bisdom Gent en later in het heropgerichte bisdom Brugge. Mijn persoonlijke weg bracht me echter naar Gent, waar ik in 1816 op 20-jarige leeftijd de studies aanvatte aan het Groot Seminarie van Gent. Ik had ondertussen de roeping van de Heer in mijn leven onderscheiden. En met de zegen van mijn vader begon ik zodoende aan de opleiding om priester te worden van de Heer en de kerk te dienen. 24 mei 1822. Ik herinner het me nog zo goed. De dag waarop ik in Mechelen tot priester gewijd werd. Een heugelijke gebeurtenis waar mijn ouders, Michel en Celestine, op aanwezig waren. Het geloof was diep verankerd in mijn familie, weet u. Ik had 3 ooms langs vaders zijde, Guillaume, Pierre en Vincent, die tot priester waren gewijd. Je zou gerust kunnen zeggen dat mijn familie met veel liefde de kerk in die tijd diende. Op het moment dat ik tot priester gewijd werd, was ik reeds gedurende korte tijd aan het werk als leraar aan het college van Ieper. Iets wat ik gedurende enkele jaren met veel verve zou doen. Het was in augustus van het jaar 1827 dat ik tot onderpastoor benoemd werd in de Sint-Jacobskerk in Ieper. En mensen die de stad wat kennen, kunnen deze zo vinden halverwege de Menepoort en de Rijsselpoort. Zo vlak bij het Sint-Vincentius-college. Goed, dat is toch de plaats waar de kerk stond. Vandaag ziet ze er anders uit dan toen ik er onderpastoor was. Als ik me niet vergis, stamde de parochie reeds uit de 12e eeuw. Ze vonden namelijk een vermelding van het altaar in een opschrift uit het jaar 1138. Toen stond er nog een Romaanse kerk. En in de 14e eeuw heeft men de kerk in gotische stijl herbouwd. Daar het gebouw grote schade opliep tijdens het beleg van de stad in 1383. In de periode die volgde zou de kerk dan nog eens schade ondervinden tijdens de godsdienstoorlogen en bood ze onderdak aan de geuzen, om er dan in 1636 nog een toren bij te bouwen die nooit werd afgewerkt. Geldgebrek, weet u wel. 30 jaar voor mijn komst was de kerk nog gebruikt als voedermagazijn. Ja, de Franse Revolutie hield ook lelijk huis in Ieper. In 1802 werd de kerk dan gelukkig opnieuw gewijd en ik heb het zelf gelukkig niet meegemaakt, maar ik weet dat ze vernield werd in de Eerste Wereldoorlog, na mijn tijd. En dat het de architect Jules Coman was, die het huidige gebouw op dezelfde plaats deed oprijzen. En in een voor u recent verleden, op 13 augustus 2010, werd het Belfort en de Lakenhallen getroffen door de bliksem, en die spaarde de kerk ook niet. Gelukkig bleef de schade beperkt, alleen de windhaan viel van de toren. Maar die bleef gelukkig zowat halverwege hangen. Gedurende die enkele jaren dat ik onderpastoor was, kon ik toch wat pastorale ervaring opdoen, dicht bij de mensen, en een goede oefening in geduld, naastenliefde en gehoorzaamheid meemaken. En dan zou het opnieuw snel gaan. Gedurende een jaartje werd ik subregent en wiskundeleraar aan het kleinseminarie Sint Barbara, te Gent opnieuw, de stad die me zo sterk herinnerde aan mijn seminarietijd, waarna ik al snel in 1831, vlak na de oprichting van het Koninkrijk België, professor werd in de dogmatiek. In 1832, toen vroeg monseigneur François René Boussen, apostolisch administrator over West-Vlaanderen en later ook nog bisschop van Brugge, mij om hem bij te staan als zijn persoonlijke secretaris. Deze stappen stonden mij toe in mijn leven ervaring op te bouwen in de pastoraal, in het lesgeven, het onderwijs aan jongeren, administratie en bestuur. De bisschop zocht naar een geschikte vervanger om president te worden van het grootseminarie en achtte mij daartoe in staat. Zodoende nam ik dit ambt op in 1833 en maakte ik de verhuis mee naar de site van de voormalige Duinenabdij aan de Potterierij in Brugge. En ook de bisschop kon er zich vestigen met toestemming van paus Gregorius XVI. In ons eerste academiejaar openden we de deuren met 122 seminaristen op de banken, waarvan 23 begonnen aan hun studies in de theologie. En vanaf dat moment zou de voormalige abdij tot 2017 dienst doen als seminarie voor het bisdom Brugge. Maar, het is te zeggen, in 1917 werd het wel opgeëist door de Duitsers om er soldaten in onder te brengen. Maar ook dat was zowat 90 jaar na mijn tijd. Ik heb de nederige talenten die de Heer mij heeft geschonken altijd ten dienste gesteld van de ambten die mij werden toevertrouwd. Maar mijn grootste opdracht kwam op 13 september 1838. Paus Gregorius XVI vroeg mij namelijk om bisschop te worden van het bisdom Gent, en dat amper op 40-jarige leeftijd. Ik had echter reeds geleerd dat als de Heer iets vraagt, ook al boezemt de twijfel of angst in, om toch ja te zeggen. En vol vertrouwen heb ik dat dan ook gedaan. Op 4 november 1838 ontving ik door de handoplegging van onder meer kardinaal Engelbertus Sterks de bisschopswijding. Ik moet u toegeven dat de keuze van de paus het resultaat was geworden van een strijd die woedde onder de klerus van het bisdom dat aan mijn zorgen werd toevertrouwd en eveneens aan de eerste echte regering onder onze kersverse koning Leopold I. Aan de ene zijde de priesters die trouw aan de paus en het kerkelijk magisterium hoog in het vaandel voerde en daarbij ook inmenging toestonden van de staat? Ja, die zaken hadden in onze tijd onmiddellijk politieke consequenties. De ultramontanen en anderzijds de priester die zich liberaal-katholiek noemden, die huiverachtig waren om staatsbemoeienis toe te laten in kerkzaken en op bepaalde zaken aanleunden bij de eerste anticlericale liberalen. Diezelfde bewegingsstrijd zag je ook in onze regering van die tijd en ons land was nog zo jong. Wel, misschien is het toch goed, kwestie van uw geheugen een beetje op te frissen, dat we het even hebben over die woelige tijd van de Belgische Revolutie. En hoe de tegenover elkaar staande liberalen en katholieken zich steeds meer vonden in het idee samen een staat op te richten tegen het Huis van Oranje. En sommigen spraken al spottend later over een monsterverbond. En daarna kan ik het nog zeker verder hebben over de tijd dat ik bisschop was, maar de schets van deze omstandigheden is belangrijk om de toestand in het bisdom te begrijpen. Alvorens we ons daaraan wagen, kunnen we misschien naar een stukje muziek luisteren. En nu we toch over die Belgische Revolutie spreken, gaan mijn gedachten uit naar die opera die het smeulende vuur van het verzet met grote vlammen deed opwaaien. Dan heb ik het natuurlijk over de opera La Muette de Portici van OB. Voor het eerst opgevoerd in 1828 in de opera te Parijs. Toen weerklonk de opzwepende tekst op 25 augustus 1830 in Brussel. En let in het bijzonder op de woorden: Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Ja, het zal voor altijd een tekst zijn van betekenis voor ons Belgen. Hierna bleven ze in Brussel maar luidkeels schreeuwen: Vive la liberté! Leve de vrijheid! En die schreeuw zou uiteindelijk leiden tot het plunderen van het herenhuis van uitgever Libri Bagnano en de brand in het huis van minister Van Manen. De vele werklozen zouden de dag erna hun woede koelen op de mechanische weefgetouwen en stoommachines die ze verantwoordelijk achten voor het verlies van hun job en hun waardigheid. Het revolutionaire vuur zou zich in de uren daarop volgend verspreiden naar Luik, Namen, Leuven, Huy, Verviers en vele andere steden. Deze muziek neemt ons mee naar dat beslissende moment. Noem het maar de Barensweeën van de geboorte van België. En het was dus inderdaad dit lied dat bleef nazinderen in de harten van de zuiderlingen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het conflict tussen Noord en Zuid tussen katholieke, liberale Franstaligen en protestantse Nederlands sprekenden, de weigering van het zuiden om op te draaien voor de gigantische staatsschuld die het noorden had opgebouwd, de ongelijke verdeling van de ministerposten, het zuiden dat moest dienen als kanonnenvlees in oorlogen en de voorgestelde grondwet die maar niet gestemd raakte en vooral bedoeld was als druk op de monarchie om de autocratie op te geven en verantwoordelijkheid te geven aan ministers, het waren gevaarlijke ingrediënten. Het was een tijd waarin de liberalen hun anticlericale sentiment voor korte tijd leken op te bergen, en vooral onder invloed van enkele jonge snaken, die beïnvloed waren door de strijd in Frankrijk tegen koning Karel de Tiende. Daardoor geloofden zij ook in godsdienstvrijheid als onderdeel van het vrijheidsdenken. En dus aanvaarden ze ons, de katholieke kerk, als bondgenoot. En naast hun liberale idealen speelde het natuurlijk ook wel mee dat hun carrière weinig kansen had in het vernederlandste koninkrijk. Uiteraard waren ze zelf Franstalig. En dan in de kerk kreeg je ook een stroming die sterk beïnvloed werd door een Franse priesterfilosoof, Lamennais, strijdend voor een sterke scheiding van kerk en staat, vrijheid van onderwijs en drukpers, met de poging om het onderwijs en de inrichting ervan in handen te geven van de bisschoppen. U hoort het, zo werden bruggen gemaakt tussen liberalen en katholieken, wat de sfeer deed omslaan naar revolutie. Aangevuurd door de Juli-revolutie in Parijs, verschenen de drie W's in ons Vlaamse straatbeeld. Wij willen Willem weg, wilde Willem wijzer worden, willen wij Willem weer. De oproep tot het bevrijden van het land, dat te horen was in de muziek van de stomme van Portici, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het eeuwige getwijfel van koning Willem I liet de revolutie aanzwellen en hij zond zijn leger naar Vilvoorde, 6.000 man, later zelfs 12.000, geleid door zijn zoon, prins Frederik. En ondertussen werd de kroonprins Willem naar Brussel gestuurd om de eisen van de revolutionairen te horen. Belgisch onafhankelijk bestuur onder de Nederlandse kroon. De koning aarzelde opnieuw. En op het moment dat de Staten-Generaal alsnog besloot om in te gaan op de eis enkele weken later, was het al te laat. De finale slag vond plaats in het Warandepark in Brussel. Het regeringsleger werd overspoeld door de Brusselaars en idealisten met steun uit Parijs, onder andere afkomstig van de graaf de Mérode. Toen het regeringsleger na 4 dagen strijd en met honderden doden en gewonden aan beide zijden in de nacht van 26 op 27 september opbrak, begon de scheiding echt. Tijdens deze gevechten in het park van Brussel kwam een revolutionaire regering tot stand, het voorlopig bewind. En op 4 oktober riep deze de onafhankelijkheid van België uit. En al snel zouden de vrijheden van het Belgische volk uitgeroepen worden, waaronder ook vrijheid van onderwijs, vereniging, pers en godsdienst. Op 3 november waren er in het zuiden al overal verkiezingen voor een nationaal congres. Dat congres kwam op 10 november voor de eerste keer bijeen en op 22 november kozen de monarchie als staatsvorm en discussieerde dan nog of al dan niet een lid van het Huis van Oranje koning kon worden van het nieuwe land. Maar na de beschieting van de stad Antwerpen vanuit de citadel door de Nederlandse generaal Chassé, een gevolg van een schending van het staakt het vuren door de revolutionaire, werd uiteindelijk besloten om de Oranjes voor eeuwig uit te sluiten van de troon. Willem was in paniek. Hij begon te proberen om steun te vinden bij de grootmachten. Maar de internationale situatie van die tijd liet dat gewoon niet toe. Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland besloten in oktober tot de Conferentie van Londen. En daar werd ook de voormalige vijand Frankrijk uitgenodigd. Op 20 december verklaarden ook zij België onafhankelijk. En daarna werd in januari 1831 door deze conferentie besloten dat België voor altijd neutraal zou zijn en dat de grenzen van voor 1790 zouden moeten hersteld worden. Tegen de zin van het congres, want dat betekende dat ze Limburg en Luxemburg terug moesten inleveren aan Willem I. Het congres verloor het aan de conferentie. Zeker nadat het congres weigerde om de zoon van de Franse koning Lodewijk Philips de Belgische kroon te geven. Het congres zou zijn voorzitter, baron Surlet de Chauquier, onder wiens leiding de Belgische grondwet was opgesteld, aanstellen als regent, tot en met 21 juli 1831. Het parlement kreeg meer invloed en ook de ministers. De keuze voor de Britse kandidaat, u weet dat, de Duitse prins Leopold van Sachsen-Coburg in Gotha, verzekerde de jonge staat van de steun van Groot-Brittannië en dat hadden we ook nodig. Leopold, die in Engeland woonde en die eerder al het aanbod om koning te worden van Griekenland had afgeslagen, werd het koningschap over ons jonge koninkrijk aangeboden en Leopold accepteerde. Op 21 juli werd hij tijdens de eedaflegging op het Brusselse Koningsplein de eerste koning der Belgen. En dat vieren we ook nog ieder jaar met de Nationale Feestdag. Na die onafhankelijkheid kwam het unionisme onder druk te staan, door de weer opspelende tegenstellingen. U weet, het unionisme, dat was eigenlijk die samenwerking tussen de katholieken en de liberalen. Maar de katholieken wilden eigenlijk niet langer samenwerken met de liberalen, want vanuit Rome was er een veroordeling gekomen van het liberale karakter van het katholicisme en de liberalen vreesden dat de kerken te grote invloed zou krijgen. U hoort het, dat was de situatie waarin ik bisschop werd. Wat een woelige tijden. En ook niet gemakkelijk voor mijzelf of voor de vele gelovigen die door de Heer aan mijn zorgen waren toevertrouwd. Bisschop zijn is niet alleen proberen om een voorbeeld te zijn in het geestelijke aspect van het leven, de sacramenten, de devotie van het volk, het ledigen van de noden, maar ook besturen. Nu geen zorgen, ik zal u niet vervelen met de politieke perikelen waar ik zelf mee te maken kreeg, of de posities die werden ingenomen door verschillende stromingen in de kerk in mijn tijd. Ik denk dat het boeiender zal zijn om u een beetje te vertellen over mijn bisdom, dat er toen totaal anders uitzag dan nu. Qua omvang was het zowat hetzelfde. Tegen die tijd bestond het territorium waar ik verantwoordelijk voor was, vooral uit de provincie Oost-Vlaanderen. Het bisdom bestond dus uit 11 dekenaten: Eeklo, Lokeren, Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Zottegem, Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde, Nevelen en Gent als kathedrale stad waar mijn bisschopszetel eigenlijk gevestigd was. Zij die Gent misschien een beetje kennen, die kennen wel het Bisdomplein 1, waar het bisschopshuis staat. Wel, dat gebouw is in mijn tijd gebouwd door de toenmalige provinciale ingenieur Matthias Jozef Wolters. En ik heb het ingewijd op 31 augustus van het jaar 1845. Het is een leuk weetje als u er eens voorbij komt. Misschien ook een uitnodiging om een gebed te doen voor mijn zielerust. Gent telt nu zo'n 250.000 inwoners, maar dat was in mijn tijd wel wat anders. Slechts 100.000 mensen woonden in de stad Gent en in totaal in mijn bisdom ongeveer 30% van de bevolking was terug te vinden in de steden, maar het overgrote deel van het leven vond plaats op het platteland. In de stad waren zij die werk hadden vooral aan het werk in de katoenindustrie. Jammer genoeg zag ik toen al een terugval van de geloofspraktijk in de steden, ook in Gent. In mijn verslag van In de Tijd schreef ik nog dat amper de helft van de Gentenaren nog hun zondagsplicht vervulden. En op het platteland was de situatie natuurlijk anders. De boeren hielden sterker vast aan hun geloof. Ze ontvingen dan ook alles letterlijk uit Gods hand en van zijn schepping. Het doet me denken aan dat mooie schilderij dat ook in mijn tijd werd geschilderd, L'Angelus, van Jean-François Millet. Dat aandoenlijke tafereeltje van een boerke en een boerinneke, hard aan het werk op het land, die om 12 uur alles laten vallen om op de tonen van het kerkklokske in de verte het engelen des Heren te bidden. Waarmee ze ook hun gehechtheid aan Onze Lieve Vrouw kracht bijzetten. En in ons bisdom hielden de mensen zeer veel van Maria. Er waren maar liefst 60 plaatsen waar een heiligdom werd opgericht ter harer ere, waarvan 13 zeer regelmatig bezocht werden door grote groepen gelovigen. Iets wat trouwens enkel toenam, nadat de paus in 1854 het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria afkondigde en de heilige maagd in Lourdes verscheen 4 jaar daarna. Een paar jaar na mijn overlijden zou de gravin de Courtebourne in Oostakker het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes al daar oprichten. Ook vandaag nog een verankering van de manier waarop dat de mensen houden van Onze Lieve Vrouw en hun toevlucht tot haar voorspraak zoeken. Naast ook de zeer grote devotie tot het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, iets wat ook bijzonder leefde bij de bevolking. De zorg voor mijn schapen was een kostbaar goed. We besteden aandacht door zondagsscholen en de genootschap van de heilige Vincentius Apaulo zorgde voor zondagspatronaten voor de arbeidsjeugd. Het genootschap werd niet lang daarvoor, in 1833, in Parijs gesticht door Frédéric Ozanam. Het was een liefdadigheidsvereniging voor leken die door apostolaatswerk eigenlijk Christus in de samenleving wilde brengen. Het accent lag vooral op liefdadigheid door hulp en onderricht aan de armen. Het was in 1845 dat ook in Gent, dankzij de belangrijke textieleigenaar Joseph de Hantin, een vennootschap werd opgericht. Zij deden huisbezoeken, waar zowel aandacht was voor materiële als geestelijke noden van de armen, en we deelden dan broodbonnen uit, bonnen voor kolen, soep of vlees, we schonken dekens, meubelen en andere zaken die de gezinnen in het huishouden konden gebruiken. Op de achterzijde van die bonnen stond altijd een stichtelijk woord dat de heiliging van hun ziel kon voeden. En ook ziekenzorg, Sinterklaasfeest voor de kinderen, een stichtelijke bibliotheek, het werd allemaal ingericht en het ging natuurlijk over armenzorg, maar ook vooral over zielzorg. Sta me toe een stukje te citeren uit hun pamflet. Het uitreiken van aalmoezen is ons voornaamste oogmerk niet. Het bijzonderste doel waarnaar wij mikken is het verbeteren van de zedelijke ellende des armen en het verminderen zijner smarten door goeden raad, door troostende en liefderijke woorden. Tegen het einde van mijn leven heb ik ook nog samen met mijn toenmalige collega van Brugge het Werk der Vlamingen opgericht, dat zich ontfermde over de grote groep Vlaamse zielen die naar Frankrijk trokken op zoek naar werk. De vele volksmissies door de Franciscanen en Redemptoristen, maar ook de vennootschappen die zich eerder richtten tot de burgerij, zorgden ervoor dat mensen toegang hadden tot geestelijk voedsel, tot welke laag van de bevolking ze ook mochten behoren. De aartsbroederschap van de Heilige Familie en de heilige Franciscus Xaverius zorgden voor vele gebedsmomenten voor arbeiders en mogelijkheid om samen te komen en elkaar te steunen in het geloof. En dit alles werd natuurlijk in goede banen geleid door mijn dierbare priesters. En hoewel we niet altijd dezelfde mening erop nahielden, zeker niet op politiek vlak en de wijze waarop de kerk zich daarin zou moeten verhouden, waren ze me wel dierbaar. En deed ik er alles aan om een duidelijk priesterbeeld voor te houden. Weet u, voor mij, en ik heb het in mijn eigen priesterleven ook altijd zo beleefd, komt een priester uit het volk, uit welke rang of stand dat ook mag zijn. Om de mensen voor te gaan in heiligheid of in de groei ervan. Priester wordt men voor eeuwig, is men voor eeuwig. In de wereld, ja, maar niet van de wereld. Ik poogde mijn priesters aan te sporen om een diepe innige relatie met Christus aan te gaan. Geworteld in gebed. Voorbeelden in vroomheid. En ja, dat is geen gemakkelijk ideaal. Dat weet ik, maar voor God is niets onmogelijk. Zo heb ik het altijd geloofd en ondervonden in mijn leven. En af en toe een retraite, een recollectiedag, dat was een absolute noodzaak. In hun ambt was er vooral het toedienen van de sacramenten. En zo Jezus laten ontmoeten en dichterbij brengen, als een vader, waar in het bijzonder armen en behoeftigen beroep op kunnen doen. En die armen, dat hield me wel bezig in mijn tijd. Er was ook veel armoede. Er werd veel honger geleden door de mensen. Dat kan je trouwens ook lezen in het verslag van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hele troepen bedelaars trokken door de provincie en, het moet gezegd zijn, niet altijd even vroom. De aardappelplaag van 1845 zat er zeker voor iets tussen. Ik ga het nog eens zeggen, het leek uitzichtloos, maar voor God is niets onmogelijk. We deden er alles aan om de arme kinderen, de wezen, op te vangen, onderwijs te geven en onze priesters maakten zich meer dan verdienstelijk in het ledigen van de noden van velen. Ik ben er hen ook dankbaar voor. En daarom, beste mensen, is het ook belangrijk om steeds van uw priesters te houden en van uw bisschoppen en van de bisschop van Rome, de paus, om vaak voor hen te bidden, want we staan allemaal voor een taak die niet gemakkelijk is en als we de lasten wat met elkaar kunnen delen, dan zullen we samen vorderen op de weg naar het eeuwige leven. Niet voor niets was mijn wapenspreuk Monstra te esse matrem. Toont dat gij moeder zijt. Met diezelfde tederheid van een moeder. Zo komt de kerk nabij. Wil de kerk Christus dichterbij brengen. En het is goed om daarbij stil te staan dat we onderweg zijn naar het eeuwige leven. Want ook mijn leven heeft niet eeuwig geduurd natuurlijk. Ik ruilde mijn tijdelijke bestaan in voor het eeuwige op 2 oktober 1864. Maar zelfs na mijn heengaan veroorzaakte ik toch nog wat tumult. Er ontstond een discussie tussen de mensen in het bisdom die me graag wilden ter ruste leggen in de crypte van de Sint-Baafskathedraal, maar dat was al een hele tijd verboden. Uiteindelijk verleende de stad Gent een tijdelijke toestemming. In afwachting dat mijn familie een andere plaats zou kiezen, maar die wilden dat mijn kathedrale kerk mijn blijvende rustplaats zou worden. Na veel discussie stond het stadsbestuur dan toch toe. Ik deel met u de hoop dat ik in de 65 jaar dat ik hier op aarde was, Christus naar mijn vermogen heb gediend. Dat heb ik toch steeds getracht. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief, waar we dankzij Monseigneur Dillebec meer konden te weten komen over het bisdom Gent, over de politieke perikelen van de tijd en de uitdagingen waar de bisschop voor stond. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw met ons op weg gaat in Het Archief, dan zullen wij een nieuw archiefjaar verkennen en zullen we ook een nieuwe historische figuur beter leren kennen en laten we ons leiden door het archiefjaar, door deze figuur. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.